Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haags College. Van de repressie vanuit Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. We nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. In deze aflevering duiken we in de verkiezingsprogramma's. Wat willen de Nederlandse politieke partijen met Rusland en Oekraïne? De militaire steun aan Zelensky opschalen, misschien zelfs boots on the ground? Of is terughoudendheid geboden om verdere escalatie met Poetin te voorkomen? En dan zijn er nog de landen die balanceren tussen Rusland en Europa. Wat willen de partijen met Georgië, met Moldavië? Mogen ze erbij of houden we ze buiten de Unie? Ik ben Thomas van Zijl en naast mij zit de vaste co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus en journalist. Ik ga er spontaan, enthousiast en sneller van praten, Hubert Smeets. Welkom!
Dank je zeer. En rustig aan graag.
Nou, dat is even wennen dan. 3,5 jaar oorlog inmiddels. Daar zitten we. We zijn dus ook al 2 verkiezingen in Nederland onderweg. Heb jij ooit op enig moment misschien al heel snel gedacht dat het zo lang ging duren?
Nee, zo lang heb ik nooit gedacht. Maar anders dan menig analist in menig talkshow heb ik ook niet gedacht dat de Oekraïners heel snel door de knieën zou gaan. Er stond en staat toch echt te veel op het spel voor Oekraïne. Zeker voor de jongere generaties in Oekraïne die geen onderdaan willen zijn van het Russische Rijk dat Poetin wil herbouwen, maar eigenlijk staatsburger willen worden van de Europese Unie.
Ondertussen hebben we in Europa en dus ook in Nederland al heel wat verkiezingen weer achter de rug. Heeft dat nou eigenlijk enige invloed op hoe die oorlog zich afspeelt, hoe dat verder verloopt?
Nou, niet op de oorlog zelf, denk ik, aan het front. Maar Nederland kan veel meer dan we soms denken. Financieel kunnen we veel. Militair zijn we een vooruitgeschoven post geweest in de zogenaamde F-16-coalitie. Onze politieke steun is heel belangrijk. En daarom zijn die verkiezingen belangrijk, omdat als die politieke steun vanuit Nederland gaat wankelen, en dat is denkbaar, gelet op een aantal grote en groeiende partijen in Nederland, dan is dat slecht voor Oekraïne, dan is dat slecht voor de solidariteit met de Oekraïners. En dan zou dat ook wel eens een domino-effect kunnen hebben in Europa, na Hongarije, Slowakije en sinds kort ook Tsjechië voor een deel. We zouden ook Nederland kunnen vallen voor de Russische agressie.
Dus toch eventjes kort samengevat. Het zijn belangrijke verkiezingen voor zowel de Oekraïense als de Nederlandse veiligheid. Des te belangrijker dus om die programma's naast elkaar te leggen.
Jazeker.
Heb je gedaan overigens, hè? Ja, jij kwam hier binnen met een papiertje, Hubert. Ik geef het meteen weg. Je hebt alvast
nou,
gezocht.
Dat was een soort van provisorische word count van het programma. Dat is dus alleen maar kwantitatief zegt het iets, kwalitatief zegt niks. En daar gaan we straks met Jelle over spreken.
Ja, want je hebt gezocht op het woord Rusland.
Uiteraard van benen.
Nou, over dingen weggeven gesproken. Onze hoofdgasten, we gaan ze zo meteen nog eventjes goed introduceren. Maar eerst natuurlijk, first things first, we gaan naar onze correspondent Chris Colijn in Kiev. Chris, welkom.
Hallo, fijn om er weer te zijn.
In het bijzonder vandaag een gesprek over drones, want de laatste tijd wordt het Europese luchtruim met enige regelmaat geschonden. Drones zijn gespot in Polen, in België, in Duitsland, Denemarken. De paniek sloeg al snel toe in Europa. Dat kan geen toeval zijn. Rusland zou erachter moeten zitten. En een reactie van Europa kan dan ook niet uitblijven, vindt de commissie. Voorzitter Ursula von der Leyen wil onder andere een dronemuur langs de oostgrens van Europa.
And the drone wall is our response to the realities of modern warfare. Just think about what happened in Poland. We had to deploy very expensive systems, actually latest generation fighter jets, to take down relatively cheap mass-produced drones. So this is absolutely not sustainable.
Het lijkt er dus op, Chris, dat ook Europa nu inmiddels bevangen is door drone-paniek. Hoe wordt daar in Oekraïne op gereageerd?
Ja, in Oekraïne verbaast het ze niet. Ze zagen dit al jaren eigenlijk aankomen, dat Europa ook met zulke dreigingen te maken zou krijgen. En nu is het eindelijk zover. En de reactie van Europa is zwak, zeggen ze hier. Ik haal een Oekraïense majoor aan, die schreef na het incident in Polen op Facebook dat er 1 positieve en 1 negatieve conclusie te trekken is. De negatieve is, Europa is zwak, Europa is hulpeloos. Maar het positieve is, Europa weet dat het zwak en hulpeloos is. Dus er is nog tijd om er iets aan te doen. Dus ja, zo kijkt Oekraïne er ongeveer naar.
In Oekraïne hebben ze natuurlijk al uitgebreid kennis gemaakt met drones. Tegen wil en dank. Ze worden daar volop ingezet. Wat zijn de doelen? Op welke manier worden die drones ingezet?
Ja, die drones worden op een hele reeks van manieren ingezet. Op allerlei verschillende wijzen. Aan het front, maar ook verder achter. Er zijn ontelbaar veel soorten drones. En ja, we zouden nog een hele podcastserie kunnen maken over al die verschillende soorten drones. Maar heel kort gezegd, ze worden in de eerste plaats gemaakt. Is gebruikt aan het front om dus Russische doelen te raken, om soldaten uit te schakelen, tanks, ander materieel. En ze worden steeds meer ook gebruikt om doelen diep in Rusland te raken. We hebben de laatste maanden gezien dat er veel olieraffinaderijen bijvoorbeeld worden geraakt en dat de Russische energiesector heel zwaar is beschadigd daardoor.
Ja, want ze kunnen dus ook steeds verder. Ik geloof dat ze nu wel een afstand kunnen halen van 2000 kilometer, nog verder zelfs.
Ja, zeker. Inderdaad, 2000 kilometer. Sommige berichten, sommige nieuwe wapens kunnen misschien zelfs tot wel 3000 kilometer vliegen. Dus dat zijn serieuze afstanden. Dat betekent dat je gewoon grote delen van Rusland onder vuur kan nemen. En dat vormt voor Rusland ook weer een nieuwe uitdaging. Namelijk, het is een heel groot land en je kan niet al die verschillende doelen altijd maar verdedigen. Dus voor Oekraïne is het prijsschieten.
Heeft Oekraïne ook mensen aan de grond in Rusland die drones in het geniep zouden kunnen uitsturen?
Zeker, dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij de beruchte operatie Spinnenweb. Toen heeft Oekraïne mensen ingezet die in Rusland waren. Die mensen die gaven eigenlijk de orders om de drones te lanceren. Die hielpen met de operatie opzetten, met de drones vervoeren naar locaties vlakbij Russische vliegvelden, om daarmee vervolgens Russische gevechtsvliegtuigen uit te schakelen. Dus ja, er zijn spionnen, er zijn informanten aan beide kanten trouwens. Rusland heeft ook zeker mensen rondlopen in Oekraïne, heel erg veel zelfs. En ja, die worden dus ook gebruikt om de drone-operaties kracht bij te zetten.
Inmiddels is de Oekraïnse drone-industrie een voorbeeld voor heel veel verschillende Europese landen. Hoe ziet die industrie er eigenlijk uit en waarom zijn juist die Oekraïnse drones zo goed?
De Oekraïnse drone-industrie is heel erg groot. Er zijn honderden verschillende bedrijven. Ik was vorige maand op een wapenbeurs, kan je wel zeggen, in Lviv. Dat is eigenlijk een investeringsbeurs voor wapenbedrijven. En daar zag je ontelbaar veel verschillende bedrijfjes die verschillende type drones maken, zoals lange afstandsdrones of hele zware drones die hele zware ladingen kunnen vervoeren langs het front, of juist specifieke componenten om andere drones weer beter te maken, of software. Er zijn ontelbaar veel bedrijfjes bezig. En dat tekent ook wel wat Oekraïne wil doen. Ze willen een soort Silicon Valley start-up mentaliteit naar hun wapenindustrie brengen. En op die manier willen ze met heel veel concurrentie een hele snelle innovatie bewerkstelligen. En op die manier willen ze de Russen voorblijven. Maar er zijn ook analisten die zeggen dat eigenlijk het Russische model beter werkt. Het Russische model is veel meer gecentraliseerd. Die hebben minder verschillende bedrijven en meer gewoon opdrachten vanuit de staat. Dat een bepaald bedrijf op hele grote schaal drones moet gaan produceren. Dus ze pakken het op verschillende manieren aan. En ieder zo zijn filosofie. En Oekraïne is echt een groot voorstander van de vrije markt in dit opzicht.
En dus wordt er ook gelonkt door verschillende ministers, door verschillende landen naar Oekraïne. Want wie wil er niet samenwerken met een land dat het nu zo goed onder de knie heeft? Ook Nederland natuurlijk. Premier Schoof heeft het laten weten. Minister Brekelmans heeft het laten weten. Is er al een vorm van samenwerking op dit vlak tussen Nederland en Oekraïne?
Ja, er is zeker samenwerking. Er wordt volop geïnvesteerd door Nederland bijvoorbeeld in Oekraïnse dronebedrijven. En andersom leert Nederland ook heel veel van Oekraïne. Dus de Oekraïners doen kennis op aan het front. De Oekraïners ontwikkelen steeds nieuwe drones, houden de laatste innovaties van de Russen ook in de gaten en geven daar ook heel veel informatie over door aan de Oekraïners, aan de Nederlanders en aan andere bondgenoten. En Nederland kan die informatie heel goed gebruiken, want de ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Elke paar maanden zijn er weer hele grote ontwikkelingen. Dus Nederland moet er op dit moment vooral bovenop blijven zitten, zodat als wij die kennis zelf nodig hebben om ons eigen land of de NAVO te beschermen, dat we die kennis in huis hebben.
Chris, dankjewel. Wij komen natuurlijk bij jou terug gedurende deze podcast. Laten wij snel naar onze hoofdgasten gaan. En ik spreek bewust in meervoud, want het zijn er een paar. Om te beginnen, Hubert, bij een collega van jou, bij Raam. Ik stel ook voor dat jij hem even introduceert.
Ja, dat is goed. Jelle Baartmans, de man die Platform Raam draaiende houdt. Bijvoorbeeld door op vrijdag 17 oktober in Amsterdam in de Rode Hoed een lezing te organiseren met de Belarussische president-elect, de nooit geïnstalleerde, maar wel gekozen president van Belarus, Svetlana Tikhanovskaya. Marjelle is ook degene die hier...
Hoor ik nou goed dat er nog kaartjes voor zijn, of niet?
Er zijn nog kaartjes.
Ja, ik dacht in één keer, dit zegt niet zomaar.
Ja, sorry, maar niet zo ontzettend veel. Haast is geboden, denk ik, ja. Dat is een belangrijke bijeenkomst voor ons bij het Platform Raam. Ook omdat Tikhanovskaya ons eigenlijk onze meest hoogwaardige spreker ooit is geweest in de afgelopen 10 jaar sinds we bestaan. Maar hij zit hier, Jelle, omdat hij verstand heeft van Nederlandse politiek. En omdat hij alle verkiezingsprogramma's van alle politieke partijen, inclusief die van Hagen, heeft doorgenomen. En dus eigenlijk meer dan wij weten, althans dan ik, van de richting die Nederland gaat, bij welke verkiezingsuitslag.
Wij gaan ons laven aan zijn kennis.
Zo is het.
En als dat nog niet voldoende is, dan zit daarnaast ook nog weer een special guest. Ik mag hem special noemen, maar ik ken hem vrij goed, want hij is ook een van mijn collega's bij BNR. Europa-verslaggever Geert Jan Haan. En ere wie ere toekomt, maker van de podcast Perestroikas. De enige, andere en allereerste Nederlandse podcast over Oost-Europa. Neemt voor het gemak ook nog even Midden-Europa mee. Welkom.
Dankjewel.
Jij bent net terug uit Oekraïne. Is de Nederlandse verkiezing daar voorpagina nieuws?
Nee, nu nog niet. De Tsjechische verkiezingen waren daar wat meer, vielen daar wat meer op, omdat er een premier is gekozen die, als het hem lukt om te formeren, een wat anti-Oekraïnsere coalitie daar gaat installeren. En dat zou voor Oekraïne minder goed nieuws zijn. Schoof kwam net op bezoek toen ik weg was uit Oekraïne. Hetzelfde geldt voor Brekelmans. Die worden wel met alle egards ontvangen. En ik durf wel de stelling aan dat Schoof populairder is in Oekraïne dan in Nederland. En dat er vaker over hem wordt gesproken. Tegelijkertijd, ze zullen denk ik deze verkiezingen iets minder spannend vinden. Omdat Nederlandse partijen die willen gaan regeren hebben gezegd dat doen we niet met de PVV. En dat was 2 jaar terug wel anders. En toen wisten we niet goed hoe Wilders zich zou gaan positioneren.
Maar er staat wel wat op het spel. Jelle, laten we dan toch maar naar de expert gaan die al die verkiezingsprogramma's naast elkaar gelegd heeft. Valt daar echt iets op als je het hebt specifiek over die steun aan Oekraïne?
Er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd ten opzichte van de partijpunten van 2023 als het gaat om steun aan Oekraïne. Want eigenlijk elke partij spreekt minimaal toch zijn retorische steun uit voor Oekraïne. Er is 1 uitzondering. Dat zal ook geen verrassing zijn. Dat is Forum voor Democratie. En de meeste partijen die zijn ook bereid om naast financiële en humanitaire ook militaire hulp te blijven bieden aan Oekraïne. En er zijn er een paar partijen, GroenLinks, PvdA, VVD en Volt, die echt die steun nog willen intensiveren. Dus die nog meer willen doen voor Oekraïne. Dat zeggen ze in verschillende bewoordingen. De VVD iets minder expliciet, maar die willen wel een kopgroep van landen vormen. De PVV zegt eigenlijk, we hebben al ruim 20 miljard aan Oekraïne gegeven, dus nu moeten andere landen maar een stapje extra doen, want dan houden wij dat geld over voor de Nederlanders. Dus die beperken zich echt tot de retorische steun. Ja, 21 schrijft ook niks over militaire steun in haar verkiezingsprogramma. En dan zijn er nog 2 partijen, de SP en DENK, die eigenlijk wel de aanval van Rusland veroordelen, maar die vervolgens zeggen, we willen aansturen op een onmiddellijk staakt het vuren. Dus die willen niet zo ver gaan dat ze Oekraïne ook militair steunen.
Nou is het natuurlijk geen wedstrijdje, maar er zijn wel wat conflicten bijgekomen. Bijvoorbeeld in Gaza, Israël. Merk je toch dat Oekraïne en de situatie in Gaza op wat voor manier dan ook een beetje tegen elkaar moeten opboksen, denk je? Of zie je daar weinig van terug?
Dat zou je verwachten, maar eigenlijk viel het mij nog alleszins mee hoeveel aandacht er toch wel voor Oekraïne nog was in de verkiezingsprogramma's. Dus veel partijen hebben daar toch wel een aparte paragraaf aangeweid. En zeker Volt was, je noemde net trouwens in het gesprek met Chris, de defensiesamenwerking met Oekraïne en ook profiteren van de kennis die Oekraïne nu heeft opgedaan. En Volt heeft daar ook een hele paragraaf over opgenomen.
Nou, even naar jouw toch door mij in ieder geval gewaardeerde kwantitatieve onderzoek, Hubert. Want jij hebt ook gezocht op Palestina, Palestijnen.
Ja, ik dacht op basis van mijn natte vinger dat Gaza en Israël het conflict en de oorlog in Oost-Europa helemaal ze hebben verdrongen in de verkiezingsprogramma's. Ik heb aan kunstmatig intelligentieprogramma JetGPT gevraagd om te kijken of dat klopt. Dat kon, Chat GPT niet.
Jij houdt chat er zonder problemen onder.
Nee, maar dat vond ik toch wel opmerkelijk. En dat vond ik ook wel geruststellend. Dat ik gewoon met de hand alle PDF-bestandjes van die programma's kon doorlopen. Op trefwoorden Israël, Palestina, Gaza, Rusland, Oekraïne. En zo ingevoerd dat ook de Oekraïners, de Russen, de Israëli's en de Palestijnen erin meekomen. En dan valt eigenlijk op dat het wel meevalt. Dat de aandacht voor Rusland en Oekraïne helemaal niet is weggevallen tegen de aandacht voor Israël en Gaza. Alleen zou je kunnen zeggen, twee partijen besteden relatief echt weinig aandacht aan Rusland en Oekraïne. En dat zijn vooral Denk en in mindere mate de Partij voor de Dieren. Maar bij de potentiële regeringspartijen, CDA, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, is het eigenlijk allemaal in evenwicht.
Geert-Jan, ik ken jou als een alleseter, dus jij hebt ongetwijfeld die programma's ook verslonden, zeker op dit vlak.
Ja.
Als je het nu hebt over bijvoorbeeld zoiets kardinaals als de toetreding tot de EU of de NAVO, wat is dan in algemene bevindingen de lijn?
Ik heb vooral gekeken naar de verkiezingsprogramma's met het oog op een mogelijke coalitie. Want ik dacht, dat praat wat makkelijker. Dus we krijgen in Nederland waarschijnlijk of een centrumrechtse of een centrumlinkse coalitie. En wat zijn dan de nuanceverschillen? En bijvoorbeeld het punt EU-uitbreiding. Als je centrumlinks krijgt, dan heb je natuurlijk meer kans op een positie van Nederland die overgaat tot toetreding Oekraïne, versnelde toetreding, terwijl de partijen wat rechtser van het spectrum eerder zeggen, wil niet, kan niet, moet niet.
En houden die zich dan aan de formele lijn, of zijn er zelfs partijen die nog weer extra barrières opwerpen?
Dat je moet echt door die programma's heen worstelen en alle bijzinnen erbij pakken om te snappen wat ze nu precies vinden. Want als BBB zegt, we willen niet dat Oekraïne toetreedt onder voorwaarden, dan zegt ja 21, we willen niet dat Oekraïne toetreedt. Punt. Dat betekent nog steeds hetzelfde. Er zijn partijen die zeggen, we willen dat ze aan de Kopenhagen-criteria voldoen. Anderen stellen daar weer een mits aan. Dus weet je, uiteindelijk denk ik dat het dus het makkelijkste is om te kijken naar centrum links, centrum rechts. Omdat je dit spelletje ook kunt spelen rondom Russische bevroren tegoeden. Daar zal een centrum-links-kabinet net iets eerder voor openstaan dan een centrum-rechts-kabinet. Opvang Oekraïners in Nederland. Centrum-links zal er net wat ruimhartiger naar kijken dan centrum-rechts. Dat zijn, ik noem het even, nuance- en accentverschillen. Want de steun aan Oekraïne zal denk ik ook in een nieuw parlement toch nog steeds 60-70% zijn. En zeker binnen de, in mijn ogen, 10 potentiële coalitiepartners.
Gelden die nuanceverschillen ook voor toetreding tot de NAVO? Dat vraag ik omdat president Trump heeft gezegd, er kan geen sprake van zijn. En de secretaris-generaal van de NAVO snel daarna ook zijn. Nee, dat staat niet meer op de agenda.
Nou, of partijen, en Jelle mag me zeker aanvullen, of partijen zetten het er überhaupt niet in. Dat ze het onderwerp willen vermijden. En daarom weet je ook niet wat ze nou precies vinden. Tegelijkertijd kun je wel denken wat ze ervan vinden. Namelijk, dit benoemen we even niet, want het is niet populair.
Ja, en er zijn 3 partijen die echt ondubbelzinnig positief tegenover Oekraïnse NAVO-toetreding staan. En dat zijn GroenLinks, PvdA, D66 en Volt. Dus in die zin is die centrum-links, centrum-rechts tegenstelling heel nuttig.
Ja, maar als je die 3 partijen bij elkaar optelt, die zullen het nooit met z'n 3 voor het zeggen gaan krijgen. Dat is alle zetels in de meest optimistische scenario's nog steeds bij lange na geen meerderheid natuurlijk.
Nee, er zal altijd iets bij moeten. Maar die andere partijen die houden zich een beetje, houden de boot een beetje af. Dus die verwijzen naar de geldende criteria en de afgesproken paden. Dus die houden de opties open.
En die geldende criteria, dan kom je al heel snel op de Kopenhagen-criteria uit. Nog even, want jij kunt dat. Even heel kort, wat is daarin het belangrijkste?
Nou, dat betekent dat Oekraïne of elk ander land dat lid wil worden van de EU aan een waslijst aan criteria en eisen moet voldoen op politiek vlak, economisch vlak en qua wet en regelgeving. Ja.
En dat duurt gemiddeld volgens mij nu al 6 jaar, toch? Je kunt eindeloos lang of tamelijk eindeloos.
Ja, dat ligt er maar net aan als je Turkije wil meerekenen. Die zijn geloof ik al 60 jaar bezig.
Die gemiddelde behoorlijk omhoog.
En Oekraïne, dat is natuurlijk ook een bizar verhaal. Want die hebben aan het begin van de oorlog door een toezegging van von der Leyen als het ware een versnelde poging tot toetreding gekregen. Dat is uiteindelijk best wel snel gegaan. Dat ze in gesprek mochten met de EU over toetreding. Tegelijkertijd wordt die toetreding en die gesprekken, die worden nu al een tijdje geblokkeerd, onder andere door Hongarije, waardoor ze, en dat wordt een beetje jargon, waardoor ze geen clusters en hoofdstukken kunnen openen en ook niet kunnen sluiten. Dus je moet je voorstellen, in Oekraïne zijn de ministeries al heel lang bezig om zich aan EU-wet en regelgeving te conformeren. Dus experts zeggen, nou, misschien is 60-70% van dat werk al gedaan. Is heel moeilijk exact te bewijzen, maar op een aantal hoofdstukken zeker al geleverd. Maar ja, ze kunnen niet officieel een hoofdstuk openen en weer sluiten, zo van afgevinkt, we gaan door met het volgende. Omdat daar unanimiteit voor geldt. En Hongarije houdt op dit moment die boot af.
Dus het is eigenlijk een soort van hordeloop, waarbij de wedstrijd steeds wordt stopgezet omdat een van de partijen niet mee wil. Hoe kijken ze daar in Oekraïne tegenaan? Ik kan me voorstellen dat ze echt gewoon helemaal pagers worden ervan.
Ze vinden het onbegrijpelijk. Ze vinden het onbegrijpelijk omdat ze denken, wij laten toch zien dat wij een toegevoegde waarde zijn voor de EU. Dat we een toegevoegde waarde zijn voor de NAVO. En zeker nu, je hoorde Chris natuurlijk over de defensieindustrie en dat wij onderhand afhankelijk raken ook van wat Oekraïne te bieden heeft. Ja, dat is in feite voor Oekraïne goud. Want zij kunnen dus zeggen, jongens, wij hebben echt wat te bieden. Kijk maar naar defensie, kijk maar naar drones. Daar gaan jullie van profiteren. Laat ons nou binnen.
Maar is die troef al uitgespeeld, bijvoorbeeld in Kopenhagen, waar het daar uitgebreid over ging een paar weken terug?
Nee, die is nog niet uitgespeeld. Hoe bedoel je dat,
nou,
Thomas?
Daarmee bedoel ik eigenlijk, je zegt Oekraïne heeft de Unie veel te bieden.
Ja.
Dat is toch inmiddels wel tussen de oren gekomen bij de gesprekspartners van Zelensky?
Ja, maar het wordt meer en meer. En je ziet dat Brekelmans dus nu een bilaterale deal sluit. Je zal meer bilaterale
deals zien. Dus je hebt de Unie
zien.
Eigenlijk niet nodig?
Nou ja, op dit moment moet Oekraïne eromheen werken. Maar dat zie je ook met alle NAVO-toppen. Ik was zelf in Vilnius in 2023 bij de NAVO-top. Daar wordt dan een verklaring gegeven door G7-landen. Op een NAVO-top, zodat niet alle landen het ermee eens hoeven te zijn. En die zeggen, we gaan nou samenwerken met Oekraïne, met dit verdrag en dat verdrag. Dus allerlei constructies worden opgetuigd om maar om regeltjes heen te werken.
Maar het is toch wel gek. Je hebt het nu over de NAVO. En dat is misschien wel belangrijker voor Oekraïne dan de Europese Unie. Op korte termijn althans. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsman, heeft niet zo lang geleden in een interview met Chris Colijn in Kiev gezegd dat wij meer kunnen leren van de Oekraïners dan zij van ons. Dan zou je toch zeggen, die route richting NAVO, dat is niet hun probleem, dat is ons probleem. Wij moeten die loper uitleggen, omdat wij meer belang hebben bij hen dan zij bij ons.
Ja, maar jij weet als geen ander, Hubert, dat we dan een aantal punten gaan raken. Waar we al 3,5 jaar moeilijk over doen. Namelijk, dan moeten we ook het luchtruim van Oekraïne gaan verdedigen. Dan komen we mogelijk in confrontatie met Rusland. Escalatie, het woord waar jij geloof ik al 3,5 jaar voor moet overgeven. Ja, dat is gewoon de realiteit waarover gesproken wordt dan.
Over Rusland en escalatie gesproken. Jelle, je kunt die programma's natuurlijk op verschillende manieren lezen. Enerzijds de steun aan Oekraïne. Anderzijds de sancties, de harde opstelling ten opzichte van Rusland. Wat lees je daarover terug?
Ja, over die sancties is eigenlijk iedereen het wel eens dat die minimaal in stand moeten blijven. Ook hier is weer een duidelijke uitzondering. Forum voor Democratie, die eigenlijk per direct alle bestaande sancties wil opheffen.
Het is natuurlijk niet de belangrijkste partij van Nederland, maar ze zitten wel al vele jaren nu in de Tweede Kamer. Waarom zit Forum voor Democratie? Waarom hanteert Thierry Baudet, want dat is toch eigenlijk de leider van Forum voor Democratie nog steeds, die pro-Russische koers?
Vertel eens.
Dat is een goede vraag. Dat is een $1 million question, Hubert. Maar,
ik heb het niet over het geld. Het gaat me niet om de vraag of hij ergens envelopjes ophaalt. Dat bedoel ik niet. Wat is de ideologische reden?
Nou, er zit een heel historisch component achter, waardoor hij ervan overtuigd is dat de NAVO zelf de oorlog in Oekraïne heeft aangewakkerd. Dat hoef je niet helemaal uit de doeken te doen, denk ik. Maar in ieder geval wil hij zonder voorwaarden al die sancties opheffen om die relatie te normaliseren. Dus de logica is dan, wij zijn schuldig aan dit conflict. Dus wij zijn ook degene die de eerste stap moeten zetten.
Maar Forum voor Democratie buiten beschouwing gelaten, zie je hier weinig onderscheid tussen de serieus te nemen partijen?
Er zijn alleen een paar partijen, een viertal partijen, die de sancties ook nog willen verzwaren. Hebben dat expliciet in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Dat zijn GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en DENK. Dus dat is wel een interessante, want DENK was ook de partij die wilde stoppen met, of die wil geen militaire steun aan Oekraïne wil toezeggen. En onmiddellijk staakt het vuren wil als inzet wil gebruiken. Maar die willen dus wel de sancties op Rusland verzwaren.
Waren, Geert-Jan, die verkiezingsprogramma's al uit de printer gekomen voordat het ook in Europees verband ging over het eventueel inzetten van bevroren Russische tegoeden? Weet jij dat?
Of dat tegelijkertijd is gegaan, weet ik niet. En wat er eerder was.
Maar dat is nu wel de discussie?
Ja, en het staat ook niet in elk verkiezingsprogramma. In een aantal wordt het aangestipt. Maar ik heb zelf bijvoorbeeld net nog even bij de woordvoerder van Ja21 nagevraagd wat zij ervan vinden. Want ja, als je mijn idee volgt van een centrum links of een centrum rechts kabinet, dan zou jaar 21 een belangrijke rol kunnen gaan spelen in CDA, VVD, jaar 21 BBB. Het zou kunnen dat je het daarmee redt, weten we niet. Maar dan ben je toch benieuwd hoe ze daarnaar kijken. En dan kwam ik bij een interessant dilemma uit, wat ik eigenlijk wel herken. Want Michiel Hoogeveen, dat is de campagneleider en ook woordvoerder veiligheid, die geeft aan in een appje bij mij, en ik open het even hier, Thomas. Russische bevroren tegoeden. Aan de ene kant wil je niet confisceren, want dat is onteigening en daar zijn we op tegen. Aan de andere kant, je laat niet de Nederlandse belastingbetaler opdraaien voor de begrotingssteun van Oekraïne. En dan hebben we het voor de komende 2 jaar over 120 miljard euro. Maar dat leg je neer bij de Rus. Hey, en dat is niet de Nederlander. Dat is interessant. Dus zo zie je dat dit soort
krijgen
dilemma's...
Krijgen we nu een genuanceerd antwoord van jaar 21.
En daarom staat het niet in het programma.
Maar als je nou met het pistool op de borst aan jaar 21 vraagt... Wie is belangrijker? De Russische belastingbetaler of de Nederlandse? Wat denk je dat ze gaan zeggen?
De Nederlandse, maar sta mij toe om niet tot dit soort gewelddadige conflicten met politici over te gaan, Hubert.
Neem niet kwalijk dat ik je in de verleiding heb gebracht.
Er zijn overigens, dat viel mij op, partijen die pleiten voor een Oekraïne-tribunaal in Den Haag. Is dat nog iets wat echt leeft of moet je daarvoor Station Kiev presenteren?
Ja, volgens mij heeft... Ik dacht Nieuw Sociaal Contract dat ooit een keer opgeworpen een paar jaar geleden. En de Partij voor de Dieren die noemt het nu ook in het verkiezingsprogramma. Allebei onder een iets andere naam. Verder heb ik het nergens terug zien komen. Maar het ligt een beetje in het verlengde van het Joegoslavië-tribunaal, wat nu natuurlijk is afgerond.
Ja, en ook niet een doorslaand succes is geweest. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je, omdat de internationaal strafhof ook al onder druk staat, dat je toch daar de concentratie op wil houden en de focus op wil houden om te voorkomen dat er allerhande verschillende rechtelijke instanties door elkaar heen gaan lopen.
Hey, misschien even een zijweg, maar ik ben toch wel benieuwd, omdat jij net het had over waar die standpunten voor Forum voor Democratie toch vandaan kwamen. Hebben jullie, grote vraag hier op tafel, het idee dat er op wat voor manier dan ook Russische inmenging zou kunnen zijn tijdens deze parlementsverkiezingen?
Oh, dat lijkt me evident. Of die Russische inmenging rechtstreeks betaald wordt vanaf de Sberbankrekening van het Kremlin naar een ING-rekening hier in Nederland, dat lijkt me niet.
Hoe evident is het dan?
Nou, kijk, op de sociale media zijn er tal van anonieme lieden die permanent campagne voeren voor verzoening met Rusland, tegen het corrupte Oekraïne, die daar ook politieke partijen aan verbinden, heel erg hitserig opereren tegen Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid, die een duidelijke pro-Oekraïnse positie heeft. Die steeds proberen om Thierry Baudet voor het voetlicht te brengen. Er is onderzoek gedaan door een organisatie, of een bureau moet ik zeggen, een soort van bedrijfje is het. Het heet Forensics. Dat is een... dat heet Trollensics. Dat is een bedrijf dat programma's kan loslaten op allerhande sociale media en kan onderzoeken waar ze vandaan komen. En dan blijkt dat bijvoorbeeld op dit moment heel veel sociale media worden aangestuurd vanuit Vietnam. Ik denk dat de rekening van de Sberbank naar een rekening in Hanoi net iets makkelijker te over te maken is dan naar de Rabo. Maar dat wordt allemaal niet echt uitgezocht.
Ben je
omdat
wel eens ingedoken, Geert-Jan? Dit soort duistere kanten van onze verkiezingen?
Niet heel diepgaand, maar desinformatie is ten eerste van alle tijden en ten tweede door sociale media veel makkelijker te verspreiden. Het is wel zo dat vanuit de Europese Unie nu net nieuwe regels zijn opgesteld, waardoor bijvoorbeeld politieke advertenties niet meer zomaar op Facebook en Instagram terecht kunnen komen en microtargeting ook verboden is. Maar toen zag ik dus wel weer afgelopen week dat politieke partijen aangaven, ja, we hebben nog wel even een paar 10.000 euro doorheen gejast. BBB had geloof ik Facebookgroepen die het volkslied en allerlei plattelandsliederen toejuichen, hadden ze nog even extra gespamd. Dus iedereen heeft wel budget aangegeven. Ja. Maar goed, het is altijd een risico en dat heb je bij andere verkiezingen in Europa wel degelijk gezien.
Nou, waarom zou het dan in Nederland niet gebeuren? Ja, ik geef toe, het is geen bewijs. Maar waarom denken wij in Nederland altijd dat wij volstrekt schoon aan de haak zijn?
Nou, dat denken we aan deze tafel misschien niet meer. Daarom stel ik de vraag.
Nee.
De inmenging is er altijd, maar Nederland is tegelijkertijd natuurlijk niet een van de frontlanden vanuit Rusland bezien. Dus in die Amerikaanse verkiezingen hebben ze het altijd over swing states. In Europa dat zijn natuurlijk ook landen zoals Roemenië en Moldavië, waar die desinformatiecampagnes, die hybride oorlogvoering veel en veel sterker is. Als het gaat om verkiezingen in Roemenië hebben we natuurlijk een enorm schandaal gehad.
Wat een geweldig bruggetje. Ik wist dat ik op je kon rekenen, want we moeten het ook nog hebben over landen waar het de vorige verkiezingen nog wel eens over ging. Ze werden in ieder geval opgenomen in verkiezingsprogramma's. Georgië, Moldavië. Ik moet Hubert natuurlijk niet onderschatten, maar ik denk dat het daar deze keer minder over is gegaan. Of helemaal niet zelfs.
Ja, zijn eigenlijk helemaal weggevallen. Moldavië heeft 1 vermelding gekregen bij GroenLinks PvdA. Maar dat was alleen dat de toekomst in de EU ligt, samen met die van Oekraïne. En verder is Georgië helemaal niet genoemd. En dat heeft ook te maken met het feit dat er in Georgië natuurlijk heel veel is veranderd sinds de vorige verkiezingen.
Maar toch niet per se ten positieve. We hebben daar toch ook nog weer verkiezingen gehad in Tbilisi, meen ik, een paar weken geleden.
Lokaal, ja.
Ja, nee, absoluut. Dus juist daarom, omdat de EU-toetreding van Georgië de vorige keer aan de orde was, is dat pad eigenlijk nu helemaal afgesneden door Georgië zelf.
Denk je dat dat de reden is waarom die landen niet voorkomen in de programma's? Of komt het ook wel goed uit voor veel politieke partijen om te zwijgen over Moldavië en Georgië?
Ja, waarom je vingers branden aan een ingewikkeld onderwerp als het niet nodig is?
Waarom denk jij dat het van de kaart gevallen is, Geert-Jan?
Ik hoor partijleiders zeggen dat ze ten eerste kortere programma's wilden dan de vorige keer. En ten tweede denk ik wat Jelle zegt. Omdat je ook landen hebt die genoemd worden als meest kansrijk. Montenegro en Albanië. Die staan er ook niet in. Ja. Dus het is ook gewoon, mensen zijn er niet mee bezig. Het is ook niet aan de orde omdat de EU eigenlijk zichzelf eerst zou moeten hervormen voordat dat speelt. Denk alleen al aan de toetreding van de Oekraïne. Om een heleboel redenen ingewikkeld, want er speelt een oorlog. Dat hebben ze ooit met Cyprus gedaan, die hebben ze laten toetreden. Was ingewikkeld. Maar ten tweede ook, Oekraïne is een enorm landbouwland. Heeft heel veel landbouwarea. Hoe ga je dat met landbouwsubsidies regelen? Dat zijn allemaal discussies die tot nu toe in Europa alleen maar in rapporten en op strategisch niveau worden bediscussieerd. En dan zegt iedereen telkens, ja, dit moeten we eens met z'n allen goed gaan doornemen en we moeten die EU gaan hervormen. Maar niemand brandt zijn vingers eraan. Ook op dat niveau niet.
Ik snap de hang naar kortere verkiezingsprogramma's, want dan gaan we ze natuurlijk allemaal wel lezen, vanzelfsprekend.
Ja.
Maar toch zou je ook kunnen zeggen, iets niet noemen is ook politiek. Je had ook kunnen zeggen, we maken daar een punt van. We bieden die landen waarvan we weten dat de bevolking pro-Europees is. In Georgië 80%, meen ik me van een eerdere station Kiev te herinneren. Die bieden we perspectief. Wij maken ons toch hard voor toetreding van landen tot de EU bijvoorbeeld.
Ja, dat kan. Ja, mij vielen meer een paar kleine dingetjes op.
Nou, dat mag ook, Geert-Jan. Er moet ook ruimte voor zijn. Wat viel je op?
Nou ja, de Armeense genocide was ik benieuwd naar. Want dit kabinet dat had ook echt als speerpunt om Armenië te steunen. Nou, nu zie je dat alleen BBB heeft nog Armeense genocide erin staan, dat die erkend moet worden. D66 heeft het over de rand laten vallen. En BBB had voorheen ook de Holodomor, de Oekraïnse, de Stalinistische hongersnood uit de jaren 30 in het partijprogramma staan. Van daar moet erkenning voor zijn. Die heeft het nu ook niet gered. Nog wel op het punt desinformatie, dit vind ik dan interessant, en invloed in de wereld vanuit Europa. Je ziet dat in een aantal verkiezingsprogramma's, VVD, CDA, PvdA, die kijken wat verder dan hun neus lang is. En die kijken ook naar bijvoorbeeld Latijns-Amerika, Zuid-Amerika. Daar moeten we meer mee samenwerken, onze pijlen op richten. Omdat je dan misschien wat sterker in de wereld staat en kan voorkomen dat China en Rusland daar voet aan de grond krijgen of meer voet aan de grond.
Maar dat heeft dan te maken met handelsakkoorden die je moet sluiten of moet ratificeren?
Onder andere, hoewel PvdA GroenLinks dan weer tegen Mercosur is, maar laten we het niet over Chileense boeren hebben in deze podcast. Maar dat vind ik interessant om te lezen, net als hoe kijken ze naar Amerikanisme. En dan zie je eigenlijk, VVD zegt we willen een volwassen relatie met Amerika. Alles rechts van de VVD zegt we willen gewoon de relatie met Amerika door laten gaan zoals nu. Alles links van de VVD, inclusief CDA, zegt eigenlijk moeten we minder afhankelijk worden van Amerika met of zonder Trump. En zo zie ik eigenlijk in alles. Daarom had ik het over centrum-links en centrum-rechtse coalitie. VVD lijkt een sleutelrol te hebben. Die zijn heel goed in niks zeggen in het verkiezingsprogramma. Dus die kunnen met alle winden gaan meewaaien. En hetzelfde geldt eigenlijk voor CDA.
Zie jij nog iets van een signaal in dat bepaalde zaken niet meer genoemd worden, terwijl ze er de vorige keer nog wel in stonden en soms al heel lang in stonden en nu niet meer?
Ja, Geert-Jan noemt het voorbeeld van de Holodomor, de hongersnood, Stalinistische hongersnood in Oekraïne in de jaren 31, 32, een beetje 33. Daar zijn 5 miljoen Oekraïners bij omgekomen. Hè. We hebben het niet over een kleine massamoord, maar over een hele grote massamoord die in Oekraïne wordt opgevat als genocide. Als je dat niet noemt, dan zeg je toch eigenlijk, dat je het niet zo belangrijk vindt. En dat is wat in algemene zin, wat mij betreft, uit de verkiezingsprogramma's van nu spreekt. We zijn meer bezig met het Midden-Oosten. Dat is bijna binnenlandse politiek geworden. Dan met de toekomst van Europa. En dat vind ik niet een heel positief teken, eerlijk gezegd.
Ik denk dat ik nog één belangrijk punt moet inbrengen. En ik weet niet of Jelle dat is opgevallen. Of Hubert, of jou, Thomas. Ik heb ook proberen te letten bij die verkiezingsprogramma's op strategie. Want ik sprak laatst een voormalig premier van een Europees land. En,
kom op, Geert-Jan.
Ja, nee. Ik mag het niet zeggen. Maar, lang verhaal kort. Deze premier zei, we hebben gewoon geen strategie in Europa. We weten niet of Oekraïne nou moet winnen. We weten niet of Rusland moet verliezen. En ik heb in geen enkel programma duidelijk gezien dat er ook maar iets wordt gezegd over een strategie. Wat gaan we doen na die oorlog? Wat willen we? Volt heeft een heel klein aanzetje ertoe gegeven, maar de rest brandt zijn vingers er niet aan. Het is allemaal korte termijn denken.
Ja, en dat is mij ook opgevallen. Sorry, ik val je in de reden, Jelle.
Nee, niks aan toe te voegen. Dat is zo.
Nee, en ik denk dat dat komt omdat er één grote angst boven al die programma's hangt, is stel dat Rusland deze oorlog verliest. Stel dat onze steun voor Oekraïne ertoe doet. Dat het meewerkt aan een eventuele nederlaag van Rusland. Wat gebeurt er dan met Rusland? Dat is zo'n angstaanjagend perspectief. Dat het grootste land ter wereld, met de meeste kernbommen ter wereld, dan in het ongereden raakt. Ik denk dat die angst eigenlijk verhindert, in de weg staat, dat politieke partijen nadenken over Rusland.
Maar dat ontlaat je toch juist niet van de plicht om daarover na te denken? Als je bang bent voor het scenario dat zich eventueel kan ontvouwen.
Nee, ik ben het heel met je eens. Dit bewijst dat heel veel politieke partijen lijden aan een gebrek aan politieke en intellectuele discipline. Zeker. Maar die vraag zelf op zich is natuurlijk wel angstaanjagend. En het zou goed zijn als ze die aan de orde zouden stellen. Maar daar willen ze kennelijk de ruim 10 miljoen kiezers in Nederland niet meer lastigvallen. Want dat zou ook wel eens in het tegendeel kunnen verkeren. Als je die vraag werkelijk doordenkt, als je die werkelijk aan de orde stelt, als je je werkelijk afvraagt wat er gebeurt in een land dat uit elkaar gaat vallen, bijvoorbeeld langs etnische lijnen of langs economische lijnen of langs regionale lijnen, waar de meeste kernwapens ter wereld liggen, ik kan me voorstellen dat dan heel veel Nederlanders gaan zeggen, oei, laten we daar niet aan raken. Want als we in dat wespennest gaan poeren, dan worden we allemaal gebeten.
Maar we zitten wel miljarden en miljarden in defensie te pompen en in die verkiezingsprogramma's te beloven. Ja, dus maar dat voor is, het zover
dat
is,
dat herkennen we. Want dat doet ons denken, dat doet ons herinneren aan de Koude Oorlog, toen we eigenlijk ook geprobeerd hebben de Sovjet-Unie in dat tijd, zeg maar, tot een faillissement te bewapenen. En dat is een scenario wat ons wel bekend is. Maar het eenvallen van Rusland zelf, nee, dat is denk ik een zwart gat waar we bang voor zijn.
Wij gaan onze 10 miljoen luisteraars verblijden met de Station Kiev draaitafel, waarin we jullie meenemen op een muzikale reis door Oost-Europa. Want die regio wordt niet alleen gekenmerkt door politieke onrust, maar ook door een rijke cultuur. En Chris, onze correspondent uit Kiev, mag aftrappen.
Ja, en ik trap af met een Kievs muziekje. Het gaat om het nummer Matsura van de Kievse band Hyphen Dash. Deze band maakt al een aantal jaar furoren in Kiev door hun energieke live optredens. En vorige week is hun eerste echte reguliere LP uitgekomen. Dus bij deze een instrumentaal nummer van Hyphen Dash.
Zo kennen we Chris, vers van de pers, het nieuwste van het nieuwste, maar dan nu naar het muzikale geheugen van deze podcast.
Ik ga 12 jaar terug.
Oh, 12 jaar, ja, dat valt me nog 4 decennia mee, Hubert.
Ja, naar de Oekraïnse groep Antitila, Antilichaam, met hun nummer Bibirai, Kies. Ze waren behoorlijk populair tijdens de Euromaidan van 2013-2014. Ze traden regelmatig op tijdens die revolutie voor de waardigheid op het Centrale Plein in Kiev. En in dit lied geven ze eigenlijk de jeugd voor het podium een opdracht. Het refrein luidt, kies. Je kunt de eerste zijn. Kies wie de dag van morgen schept. Vandaag is iemand anders die dat doet. Maar dat zou jij moeten zijn. Wiebe Rijen van Antilichaam.
Jelle, welke registers trek jij open?
Ja, mijn nummer is Vojni Sveta, Krijgers van het Licht, van de Belarusische punkband Ljapis Trubetskoi. Dat is het nummer uit 2014. En dat werd eigenlijk ook heel populair op Euromaidan. In die revolutie tegen president Janukovic werd ongeveer de onofficiële hymne van Euromaidan. Daarna is die band uit elkaar gevallen, is gestopt. En na de leadzanger, die is naar Oekraïne geëmigreerd. Die heeft van dictator Lukashenko in Belarus zijn persoonlijke vijand gemaakt. En na 2022, na de Russische invasie van Oekraïne, zijn ze weer bij elkaar gekomen. Zijn ze opnieuw gaan optreden, gaan toeren door Europa ter ondersteuning van Oekraïne. En hebben ze dat nummer weer opnieuw uitgebracht in het Oekraïens. En het heet Vojni Sveta. En je hoort in het refrein ook Vojni Dabra. Dat is krijgers van het licht, krijgers van het goede.
Dan mag er natuurlijk nog één haan kraaien. Geert-Jan, ja. Wat gaat het worden?
Het nummer Occupante van Mountain Breeze. En Mountain Breeze werd derde bij een Oekraïense X-Factor uitzending. En die waren net aan het doorbreken toen de oorlog begon. Dus de carrière werd een beetje onderbroken met gigs en optredens. En ik leerde dit nummer kennen toen ik begin 2023 in een Oekraïense taxi zat op weg naar een interview met de burgemeester van Kiev.
Oh, ik dacht Klitschko. Een Europese premier van een land dat we niet mogen kennen.
Een burgemeester van Kiev, waar ik de naam niet van zal noemen, Thomas. En ik had mijn Shazam aangezet omdat ik dacht, hey, welk nummer staat hier aan in de taxi? En dat is dus Occupanti van Mountain Breeze met allemaal leuke verwijzingen naar eigenlijk het jargon dat nu gebruikt wordt in Oekraïne om Russen aan te duiden, manieren om de oorlog te benoemen, om draagvlak voor te vinden. En het is gewoon een speels nummer, ook al wordt Bayraktar en allerlei wapensystemen worden bewierookt. Добрий вечір, вечір в хату, як не кулі, то зіграти. Ей, шановні окупанти, маємо дещо показати. Op deze klanken besluiten wij de zesde aflevering van Station Kiev. Jelle Baartmans, Geert-Jan Haan, Chris Colijn. Dank dat jullie weer wilden bijdragen aan deze aflevering. Fijn dat jullie er waren.
En ja, nu een keer in het Nederlands. Tabé, tot de volgende keer.
Moeten mensen ons nog sterren geven op Spotify?
Jazeker. Pardon, helemaal vergeten. Dit is een van de allerbelangrijkste uitzendingen van de podcast dit jaar. En we zouden het ontzettend op prijs stellen, geachte luisteraar, als u ons zou waarderen. Goed, slecht, het eerste is beter dan het tweede. En ons ook zou kunnen doorsturen naar uw vrienden en bekenden.
Mogen ook partijleiders zijn?
Zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen van de Nederlandse verkiezingsprogramma ten aanzien van Rusland, Oekraïne en de oorlog in Europa.
En dat is dan ook te danken aan kennisplatform Raam en Haags College, de drijvende krachten achter deze podcast. En als we het toch over drijvende krachten hebben, ook de credits voor de redactie. Freek Ewals, Annelies Hoelen, producer Anneke van Hees. Tot de volgende keer.
En ik zeg weer tabé, tot dan.